Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 136, het eerste en het vierde vers. Loof de Heer, want hij is goed. Loof hem met een blij gemoed, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En loof Gods macht, die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, vers 1 en 4. Gemeente, uit Gods woord wordt ons gelezen uit het tweede koningenboek, het vierde hoofdstuk, de eerste zeven versen. Dus 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. Vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 1, dat er een enig God is.
Wij geloven alle met het hart en belijden met de mond dat er is een enig, eenvoudig, geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en zeer overvloedige fontein van alle goed. Lezen we nu 2 Koningen 4, de eerste 7 versen. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar, wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En ze zeide, uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij, ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen, ledige vaten, en maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg wat vol is. Zo ging ze van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. En die bracht haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde, als de vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide, breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide, ga heen, verkoop de olie, betaal uw schuld, Heer, en gij dan met uw zonen leef bij het overige.
Terwijl er gecollecteerd wordt, de dankdagcollecte is bestemd voor de diaconie, kerk en kerkbouwfonds, willen we zingen uit Psalm 146. Vers 3, zalig hij die in dit leven, vers 4, het is de Heer wiens alvermogend groot heelal heeft voortgebracht. Vers 5, het is de Heer die terecht der armen. En vers 7, het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Dus de versen 3, 4, 5 en 7 van Psalm 146. Gemeente, het is vandaag dankdag. En danken, dat is denken. Eén letter verschil. Danken, denken. Denken aan alles wat we hebben gekregen in de achterliggende tijd. Vooral denken aan de gever van al het goede. Dat is de Heere zelf. Hij is de bron, de fontein van alle goed. Zoals we dat net met Guido de Bre hebben beleden in de Nederlandse geloofsbelijdenis, het eerste artikel. En wat zorgde de Heere in het dagelijks leven voor alles? Laten we er even over nadenken op deze dankdag. Hij gaf gezondheid, hij gaf kracht. Hij gaf alles wat nodig was. Thuis, op school, op ons werk en noem het allemaal maar op. Te veel om op te noemen. Maar het is toch goed dat we het bedenken. Denken, danken. En nu kunnen we vanuit onszelf ook niet danken. Dan hebben we de Heere nodig. En misschien moeten we zeggen, ik heb helemaal niet zoveel reden om te danken. Als ik zie op wat er gebeurd is in het achterliggende jaar, dan zijn er zoveel bange zorgen. Dan zijn er zoveel, ja laat ik het zomaar zeggen, lege vaten. En hoe moet dat dan op de dankdag? We willen vanmorgen naar een geschiedenis luisteren. Uit Gods woord, de geschiedenis die net aan de beurt was in de vervolgstoffen over de profeet Elisa. En we willen vanmorgen stilstaan bij een geschiedenis uit zijn leven. Een wonder dat Elisa mag doen. Ja, een wonder dat de Heere doet door middel van Elisa. En waaruit Gods trouwe zorg blijkt voor zijn volk. Want in het leven van Elisa laat de Heer eigenlijk zijn trouwe zorg voor zijn volk Israël blijken. En hij is erbij in het alledaagse leven hier van een weduwe. En daar willen we met Gods hulp vanmorgen bij stilstaan. De tekst is het gedeelte wat we net hebben gelezen. 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7. Ik lees alleen nog het zevende vers. 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. En dan nu nog het zevende vers. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide, ga heen. Verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen leef bij het overige. Elia geeft raad aan een weduwe. Dat schrijven we onder deze tekstwoorden. Elisa geeft raad aan een weduwe. Ten eerste grote nood, vers 1 en 2. Stille hoop, vers 3 tot en met 6. En trouwe zorg, vers 7. Elisa geeft raad aan een weduwe. Grote nood, stille hoop. Trouwe zorg. En gemeente, die geschiedenis uit de tweede helft van de 9e eeuw voor Christus geeft ook onderwijs voor de dankdag in de 21e eeuw na Christus. Grote nood. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten. Het is een geschiedenis van Elisa. En jullie, jongens en meisjes van de school hier in Schravenpolder, hebben er al wat over nagedacht. Over deze geschiedenis van Elisa. En hier komt dus een vrouw naar Elisa toe. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten. We hoorden in hoofdstuk 3 over, ja, een leger, het leger van Israël, waar Elisa mee opgetrokken is, hè, met koning Joram en koning Jozefat en de koning van Edom richting Moab zijn ze getrokken. En gemeente, toen zijn ze zo getrokken, hè, tegen Moab op en daar was Elisa bij. Nu komt er een geschiedenis en dan gaat het over een heel klein verband. De levensgeschiedenis van deze vrouw, van een weduwe. En wat staat er dan? Een vrouw uit de vrouwen van de zonen der profeten. Een vrouw. van een van de profetenzonen. Die profetenzonen, we kwamen ze al vaker tegen in de geschiedenis. Dat zijn de jonge profeten die opgeleid worden tot profeet om het volk te onderwijzen. We zouden nu zeggen de studenten van de theologische school. De profetenzonen. En daar een vrouw van. Sommigen, onder andere de geschiedschrijver Flavius Josephus, zegt dat het Obadja geweest is. Dat zou natuurlijk kunnen, maar daar is verder niet een Bijbels bewijs voor. Ze is de weduwe van een van de jonge profeten. Waar woonden ze? Nou ja, waar hadden we die profetenscholen? We hadden die in Gilgal, hebben we gehoord, en in Bethel en in Jericho. En zo komt ze ineens hier naar voren, een vrouw, uit de vrouwen van de zonen der profeten. En ze riep tot Elisa. Dat woord dat wordt vaak gebruikt, dat woord voor roepen, voor iemand die roept, die iets vraagt aan iemand die hoger geplaatst is. Dan wordt er geroepen, dan wordt er een verzoek om hulp gedaan tot iemand die hoger geplaatst is. Het woord roepen, dat heeft ook in zich iets van schreeuwen, uitschreeuwen uit de nood. Grote nood is er in het leven van deze vrouw. Hoor maar, uw knecht, mijn man, is gestorven. Uw knecht, mijn man, is gestorven. Wat een leed. Wat een verdriet spreekt er uit de woorden van deze vrouw. Uw knecht, Elisa's knecht, mijn man, is gestorven. Ze zal nog niet zo oud geweest zijn, deze vrouw. Ze heeft zonen die nog niet zo groot zijn, die nog jong zijn, die nog betrekkelijk klein zijn. En zo'n profetenzoon, ja, dat waren de profeten in opleiding. Hij zal nog niet zo oud geweest zijn toen hij stierf. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Dat weet u toch, Elisa. En dat weet die vrouw ook. Mijn man vreesde de Heere. En nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En zo legt ze in een paar woorden, in een paar zinnen, de hele nood voor Elisa neer. Die vrouw heeft schulden. En ze kan die schulden niet betalen. Ze heeft geen man meer die een inkomen heeft. En nu komt de schuldeiser. En die schuldeiser heeft een terechte eis. Ja, die schuld van die vrouw, die schuld van dat gezin moet wel betaald worden. Hij heeft daarbij ook nog de wet aan zijn kant, deze schuldeiser. Want ja, je moest dat wel van die ander blijven vragen. En dan mocht hij ook vragen of de kinderen van zo'n gezin voor hem dan een tijd konden werken om voor hem dan die schuld te betalen. Als knechten hem dienen, hè, om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. Dat gebeurde in Israël ook. En tegelijk waren daar natuurlijk wel allerlei bepalingen bij, want je moest dan goed voor die knechten, voor die slaven zorgen. Als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, die zal 6 jaren dienen, in het 7e jaar zal hij voor vrij uitgaan om niet. Exodus 21. En Leviticus 25, de verwijstekst onder dit vers, zegt: wanneer uw broeder bij u zal verarmd zijn en zich aan u verkocht zal hebben, ge zult hem niet doen dienen de dienst van een slaaf. Als een dagloner, als een bijwoner zal hij bij u zijn, tot het jubeljaar zal hij bij u dienen. En zo waren er bepalingen voor het volk van Israël, als dat nodig was dat een ander voor je moest werken als knecht, dat daar goed voor gezorgd werd. Maar toch is het grote nood. voor deze weduwe, want dan zal ze helemaal alleen komen te staan om bij beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. Haar man kwijt, straks haar zonen kwijt. O, de tranen druppen als het ware uit haar woorden. Gemeente, nood. Nood op de dankdag. Het gaat hier over sterven. Het gaat hier over een weduwe. Onder ons zijn ook mensen gestorven in de achterliggende tijd. Een man die zijn vrouw moest verliezen. Een vrouw die haar man moest verliezen. Kinderen die vader, moeder moesten verliezen. Een zoon, een dochter, een broer, een zus kan zo verloren of langere tijd geleden. Weduwe geworden. Weduwnaar geworden. Wees geworden. Daar zijn nog woorden voor. Een vrouw die haar man kwijt is, zij is weduwe. Een man, een vrouw die haar man kwijt is, dat is een weduwe. Een man die zijn vrouw kwijt is, gestorven is, dat is een weduwnaar. Kinderen zonder ouders, dat zijn wezen. Maar iemand die een kind heeft verloren, daar hebben we eigenlijk geen woord voor. Maar die rouw is er wel en nood. En soms hier gaat het over kinderen. Wat heeft zijn zorg deze vrouw over haar kinderen? Die zorgen zijn er onder ons ook. Ouders die grote zorgen hebben over hun kinderen of net andersom kinderen over hun ouders in het gezin. Loopt vast. Het gaat hier over een schuldeiser. Wat kan er ook een nood zijn rondom ons werk of als we niet werken kunnen of rondom ons inkomen en hoe moet het toch verder? En zo is er zoveel nood op deze dankdag. Hier, en ik denk ook aan de mensen thuis die aan ons verbonden zijn. Nood. We kennen allemaal wel iets van nood, ook vandaag op deze dankdag. Maar geliefde gemeente, druk nu ook onze grootste nood. En wat is nu onze grootste nood? Ja, die schuld, hè? Hier is er schuld in het gewone leven. Dat is niet fijn als we schuld hebben in het gewone leven. Dat wil je zo snel mogelijk vanaf, hè? Maar schuld in het geestelijke. De schuld van onze ziel. En dan de eis van Gods heilige wet. Dat was hier ook de rechte wet, hè? Die schuldeiser mocht komen om die kinderen tot knechten te nemen, dat was een rechte eis. En dan zegt die wet ook tegen ons, betaal me nu wat u schuldig bent. En dan geen penning om te betalen. Is de schuld, gemeente, al nood geworden, de schuld van onze ziel? Is die schuldeiser wel eens aan de deur gekomen? En je moet betalen en je hebt niet om te betalen. En nu gaat die vrouw hier naar Elisa toe. Mijn God redt, dat weten we nog wel, jongens en meisjes. Dat betekent de naam van Elisa, mijn God redt. Ze gaat met haar nood naar Elisa, naar de man Gods. En nu mag je op de nood, met de nood op de dankdag, naar de Heere toe. Die nood van het alleen gaan. En het alleen zijn, die lege plaats die er gekomen is, misschien in het achterliggende seizoen, of ja, die meegegaan is het hele jaar door. De nood van je gezin, van je kinderen, van je kleinkinderen, de nood in het leven van iedere dag. Welke nood het dan ook is, gemeente, ga er mee naar de Heere toe. Maar vooral met je geestelijke nood. O, zijn er mensen vanmorgen van wie die nood het zwaarste drukt?
Die zeggen, nu is het dankdag, straks is 2024 weer voorbij. Nog zo'n enkele week. En nu heb ik al die keren onder Gods woord mogen zitten en de preken mogen horen, maar de schuld van mijn ziel is er. En hoe kom ik toch met God verzoend? En hoe komt het nu weer recht met de Heere? Weet je waar je daar naartoe moet? Dominee Heikoop zegt dat zo mooi, de oude dominee Heikoop in een dankdagpreek over dit gedeelte. Hij zegt, dan moet je naar de grote profeet toe. De grote profeet. Dat is Jezus Christus, want die weet er wel raad mee. Naar die grote profeet en uw knecht mijn man. Ook zo mooi gezegd, hè? Uw knecht. Eerst de knecht van Elisa, mijn man. Het is de knecht van Elisa, het is een knecht van de Heer. En het is mijn man. Maar hij staat in de dienst van de Heer. Hè? Je ziet dat wel eens in een rouwadvertentie van een predikant staan. De Heer nam tot zich zijn knecht, mijn geliefde man. En hier zie je het ook, uw knecht, de knecht van Elisa, eigenlijk de knecht van God. Mijn man, wat is ze aan hem verbonden geweest. En hij mocht de Heere vrezen, want uw knecht, mijn man, was de Heere vrezende. Heel mooi gezegd. Uit zijn hele leven bleek die tere vrezen des Heeren. Dat weet ze, dat zag ze, dat voelde ze. Een Godvrezende man. En die heeft ze nu verloren. Dat is eigenlijk wel een gemis in het gemis. Zeg, mannen en vrouwen, weten wij dat van elkaar? Uw knecht, mijn man, was de Heere vrezende. Weet u het, mannen, van uw vrouw? Zou u het kunnen zeggen? Een vrouw mag de Heere vrezen. Vrouwen, zou je dat nu ook kunnen zeggen? Mijn man vreesde de Heere. En dan niet zo iets van oppervlakkigheid, zeker niet, maar hier zo diep, hè, zo teer. Ik merkte het aan het leven van mijn vrouw, ik merkte het aan het leven van mijn man. Weten we het van elkaar? Ook als we elkaar moeten gaan verliezen, ouders, voor je kinderen, ze vrezen de Heere, of niet? Kinderen, merk je het aan je vader, aan je moeder? Hij of zij vreest de Heere. Gemeente, laten we deze aansporing op de dankdag dan maar ter harte nemen. Om daar samen over te praten met elkaar. Ook alvast zou je moeten zeggen, we moeten dat allebei nog missen. Dan is er toch hier een reden om daarover te praten met elkaar. Hij zegt, toe, we reizen samen naar de eeuwigheid. En we zullen straks ook bij elkaars graf staan, de een of de ander. Maar mag ik dan weten waar mijn geliefde is? Toe, zoek de Heere en leef. Hè? Mag ik het in liefde ook aansporen? Wees daar open over, praat daarover met je kinderen, zo op de gepaste momenten, maar vooral de Heer het zou willen geven in dat oprechte, tere leven als een voorbeeld. Hè? Wees bezig met die eeuwige dingen en wees vooral toch bezig met de oplossing van je schuld. Hè? Leef daar niet overheen van, nou ja, dat is allemaal wel goed. Nee, de schuld moet betaald worden. En als die schuldeiser komt, hoe zal ik het dan toch maken? En wees vooral bezig, ook voor elkaar, in het gezin en in het huwelijk met die eeuwige belangen. En Elisa zeide tot haar, kijk, dan gaat Elisa spreken. En Elisa staat niet in verlegenheid, want als hij dan zegt, wat zal ik u doen? Vers 2 betekent dat niet dat hij dat niet weet. Maar het is zo vriendelijk gezegd. Het is als het ware uitnodigend, uitlokkend. Hij is bereid om te helpen. Wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat ge in het huis hebt. Geef mij te kennen. Vertel het maar. Vertel het maar, vrouw. Zeg het maar. Wat heb je in het huis? En zij zeide, uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Ze heeft een kruikje. Het oorspronkelijke woord wijst echt op een klein kruikje. Je hebt ook andere woorden voor kruik en die zijn groter. Een kruikje met olie. Dan moet je denken aan olijfolie. Gebruikt, ja, dat was wel belangrijk, olijfolie. Want dat werd voor zoveel dingen gebruikt om voedsel klaar te maken. En olijfolie, dat was brandstof voor de lampen. En ja, olijfolie, dat werd ook gebruikt als geneesmiddel en als verzorging van je lichaam, om je lichaam ermee te zalven. En dat kruikje, dat is vol olie of het heeft nog wat olie. Het kan allebei betekenen volgens kanttekening 4. Dus een kruikje met olie of een kruikje met nog wat olie erin. Maar in ieder geval heel weinig. Een kruik met olie. Wat zal ik u doen? Zie je dat Elisa bereid is om te helpen? Zie je dan niet de trekken oplichten van die meerdere van Elisa, de Heer Jezus Christus, die bereid is en vaardig tot hulp? Hij luistert, die grote Elisa, die meerdere van Elisa, de Heer Jezus Christus, hij luistert zo graag naar de schreeuw van een ellendige en een hulpeloze en een noodruftige zondaar. Zeg het maar, vrouw. En dan gaat ze haar hele hart uitstorten, maar dan moet ze ook met haar armoede openbaar komen, want dan zegt ze, uw dienstmaagd heeft niet met al dan een kruik met olie, een klein kruikje olie. Geen man, geen middelen en wel schuld en uiteindelijk niets om te betalen. Die schuld hier staat op de stoep en die kinderen die moeten mee. En dan heb je een klein kruikje olie, dan heb je toch eigenlijk helemaal niks. Zie je dat die vrouw helemaal er doorheen moet zakken? Dan gaat die man Gods nog vragen, wat heb je in huis? En dan moet je zeggen, niets. Wat is dat nu, dat kleine kruikje met olie? Oh, dan wordt die vrouw hier helemaal aan de grond gebracht en ontdekt aan haar dodelijke armoede. Oh, dan zal er echt hulp van een andere kant moeten komen, want ze heeft werkelijk niks meer. Geen man, straks geen zonen, geen middelen, niets om te betalen, maar ze is wel bij het juiste adres. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft en die door de nood gedreven tot hem zich om troost begeeft. O, dan mag dat toch gezegd worden ook op deze dankdag, dat beste adres. God zelf, dat is het beste adres, daar kun je nu altijd terecht. En bij die grote profeet kun je altijd terecht, die meerdere van Elisa, dag en nacht, met al je armoede, maar vooral met de schuld van je ziel en met de nood van je leven en met de eis van Gods wet. En op die leerschool van die grote profeet, als je daar een plekje op krijgt, is het niet zo, leerlingen van die grote profeet, dan word je toch ontdekt aan je dodelijke armoede. En dan word je toch steeds meer ontdekt aan je dodelijke armoede en dat je uiteindelijk niets hebt om te betalen en dat je op die school eigenlijk altijd in jezelf arm blijft, ellendig en arm. En in die weg komt er vervulling van een andere kant, ze is aan het goede adres. Elisa, de man Gods, die er staat in de plaats van God uiteindelijk tussen God en het volk om deze vrouw te helpen in haar nood. Zie de trekken oplichten van die dierbare Christus meer dan Elisa, mijn God redt. Een groot wonder gaat er dan gebeuren. En gemeente, dat is onze tweede gedachte, tweede punt van de preek. Het eerste punt was grote nood, nu komt stille hoop. En dan kijken we naar de versen 3 tot en met 6. Toen zeide hij, kijk, dan gaat Elisa spreken, vers 3. Ga, eis voor uw vaten van buiten. Elisa gaat spreken. Nu gaat Elisa raad geven aan deze weduwe. Gemeente, de Heere heeft een bijzondere zorg voor weduwen en wezen. Dat is het hele Oude Testament door. Dan moet je eens opletten hoe de Heere een hart heeft voor weduwen en wezen. Ik lees een paar teksten. Exodus 22. Gij zult geen weduwe noch wees beledigen. Indien gij hen enigszins beledigt en indien zij enigszins tot mij roepen, ik zal hun geroep zekerlijk verhoren. Deuteronomium 27. Vervloekt zij die het recht van de vreemdeling, van de wees en van de weduwe buigt. En al het volk zal zeggen amen. Psalm 68. Hij is een vader der wezen. En een rechter der weduwen. God in de woonsteden zijner heiligheid. En nog een tekst, Psalm 146, we hebben het net gezongen. De Heere bewaart de vreemdelingen, hij houdt de wees en de weduwe staande. Maar der goddelozen weg keert hij om. Gemeente, mogen we er eens even zomaar wat van zeggen. Want onder ons zijn weduwen, wezen. En we betrekken er ook de weduwnaren bij. En wat is Gods bijzondere zorg er ook voor hen? Wat ligt daar iets teers over? Dat de Heere die mensen in dat Oude Testament, maar dat geldt nog, wil beschermen, wil helpen. Dan zeggen we wel eens een man van de weduwe, een vader van de wees en een helper van de weduwnaar. En dan zou ik het maar tegen alle rouwdragenden vanmorgen in de kerk of thuis willen zeggen. Dan moet je maar veel aan de genadetroon van de Heere verkeren. Want Hij weet te helpen, ook in de dingen van iedere dag. Als we het misschien niet meer weten. Als je moest zeggen, mijn man is gestorven. Mijn vrouw is gestorven. Mijn ouders. En breid het maar uit, kinderen. Om nu tot de Heere om troost te gaan. Maar nu niet alleen stil te blijven staan bij de dingen van dit tijdelijk leven. Maar vooral ook met de nood van onze ziel en met de schuld van onze ziel tot hem de toevlucht te nemen. En dan gaat Elisa spreken tot die weduwe. Ja, dan gaat Elisa spreken en dan verwekt dat in het hart van die vrouw stille hoop. Daarom heb ik het tweede punt genoemd, stille hoop. Want dan geeft hij wat bevelen, hè? Hij zegt, ga, eis voor uw vaten van buiten, maak er niet weinige te hebben. Kom dan in, sluit de deur voor u en uw zonen toe. Daarna giet in die vaten en zet weg dat vol is. Dus gaan en vragen en sluiten en gieten en wegzetten. Dat zijn de korte bevelen van de profeet Elisa. Ga, niet blijven zitten, maar gaan, vrouw. Eis voor uw vaten, hè? Van buiten, van al uw naburen, ledige vaten maken niet weinig. Dus ga ze vragen, lege vaten vragen. Bij de buren, bij de buurvrouwen, Dan moest ze zichzelf wel voor over hebben. Moest ze aankloppen bij de buren. Heb je nog wat vaten? En dan bij die andere buren. En dan moet ze haar hele huis volzetten met lege vaten. En dan moet je de deur sluiten. Niemand moet u hinderen. Kanttekening 6. In het werk dat ik u beveel. In de aandacht die u daarvoor voor de Heere, daarover voor de Heere moet hebben. Dus, sluit die deur nu maar toe. Doe die deur nu maar dicht dan. En dan moet je alleen maar denken aan het bevel van de Heere en letten op de macht van de Heere. Want nu gaat de Heere een wonder doen. En dat is een wonder dat de Heere doet in het leven van die vrouw. En daar hebben uiteindelijk anderen niet mee te maken. Dat is persoonlijk. Sluit de deur achter u en achter uw zonen toe. En denk aan het bevel van de Heere en let op de macht van de Heere. En giet in al die vaten, giet die olie maar uit. Ja, jongens en meisjes, een klein kruikje olie. Wat moet je daar nu mee? Giet in al die vaten een kruikje en dan nog wat olie erin. Giet in al die, ja, giet die olie maar uit. En zet weg dat vol is. Zet die volle vaten weg. Gemeente, dat is nu de weg naar het wonder. De Heere gaat een wonder doen, maar de Heere gaat niet automatisch die vaten vullen. Dat had de Heere natuurlijk ook kunnen doen. Dat de Heere zorgde, hè, dat ze zorgde voor die vaten en dat die vaten zo vanzelf met olie vervuld zouden worden. Dat zou de Heere toch kunnen doen, jongens en meisjes, want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Nee, die vrouw moet gieten. Gaan, vragen, sluiten, gieten, wegzetten. Gemeente, toen ik er zo van de week over na zat te denken, vond ik dat toch wel opmerkelijk. Hè? De geschiedenissen van Elisa, we zijn daar nu een paar keer mee bezig. Wat wordt daar toch de weg van de middelen in aangewezen? De middelen gebruiken. In hoofdstuk 2 weet je nog, hè, een paar weken terug, dat zout moest in die bron geworpen worden. En in hoofdstuk 3, die grachten moesten gegraven worden in de woestijn. En de Heere zorgde voor water, maar ze moesten wel graven. En hier, de Heere gaat zorgen voor olie, maar ze moet wel die vaten vullen. Ze moet wel gieten. Dus gemeente, mag ik het op de dankdag nog een keer onderstrepen? Gebruik de middelen. Lezen, bidden, onderzoeken. In die weg wil de Heere vervulling geven. We zijn geen stokken en blokken. We zijn verantwoordelijke mensen. En de Heere die geeft daarin ook de weg van de middelen. Hè? Natuurlijk, het is allemaal genade. Die vrouw die valt er helemaal buiten. Maar Elia zegt wel, ga en vraag en sluit en giet en zet weg. Lege vaten. Nou jongens en meisjes, dan gaat ze naar die buren. Dat is ook al heel wat, hè. Want dan moet ze uiteindelijk met die armoede openbaar komen. Want natuurlijk gaan die buurvrouwen vragen, ja maar wat ga je daar nu mee doen? Ja, ik moet die vaten hebben. Maar ze gaat erom. Ze buigt onder het woord van de profeet en ze gaat de vaten halen. Grote vaten, kleine vaten, mooie vaten, lelijke vaten, ruwe vaten, prachtige gepolijste vaten, schalen en schotels en kannen en kruiken en potten en pannen. Alles wat ze maar krijgen kan, dat zet ze in haar huisje. En je ziet het allemaal lege vaten. Overal waar iets in gegoten kan worden, dat zet ze neer. Dat kan ze gebruiken. Lege vaten. Het is dankdag vandaag. En nu zegt de Heere, kom maar met je lege vaten. Er is niets te groot en niets te klein om aan de Heere te vragen. Zet het maar neer voor de Heere. Lege vaten heb je ze ook vanmorgen. Misschien zeg je, ik heb zoveel lege vaten. Mijn gezondheid. Ik zit er van de vroege morgen tot de late avond aan te denken en 's nachts soms ook als ik wakker schrik. En hoe moet dat toch? Hoe moet dat toch? Die boodschap die ik gekregen heb. Lege vaten. Zet het maar voor de Heere neer. Die ziekte die me getroffen heeft. En hoe zal dat toch gaan? Zet dat vat maar voor de Heere neer. Die rouw, dat verdriet dat er gekomen is. Een leeg vat als je ziet op die lege plek naast je. Zet maar voor de Heere neer. Je gemis, je eenzaamheid. Het kruis van je leven zo leeg vat. Je misschien worstelt met wie je bent. Zet maar voor de Heere neer. Misschien dat op school moeilijk is, kinderen. Want jullie kunnen soms ook zo'n leeg vat hebben, hè? Jongens. Meisjes. Jongeren. Misschien wel dat lege vat in je leven. Zo graag iemand naast je zou willen hebben. Verkering zou willen hebben. Vraag het maar aan de Heer. Zet dat lege vat maar neer. Echt. Er is geen vaatje zo klein. Of er is geen vat zo groot. Of het mag als een leeg vaatje of vat voor de Heer neergezet worden. Misschien is je huwelijk op dit moment wel zo'n leeg vat. Zet maar voor de Heer neer. In je gezin. Die problemen waar je niet uit kunt komen. Broeders, misschien wel in je ambtelijke leven. Waar je zo'n leeg vat voelt. Hè, zo onbekwaam om je werk te doen. Zo leeg, zo arm. Zo onmogelijk. Hoe moet, zet het lege vat maar neer. Maak er niet weinigen te hebben. Gemeente, misschien zijn we daar wel eens veel te weinig mee bezig. Dan zoeken we overal een oplossing en we blijven maar rondtobben. Maar je moet eigenlijk dat lege vat op de dankdag, en niet alleen op de dankdag, maar altijd maar voor de Heere neerzetten. Maar vooral ook in het geestelijk leven. Die lege vaten. Misschien zit hier wel een oudere of thuis. Die zegt, ja, nu ga ik dankdag houden vandaag en ik ben de 80, de 90 al gepasseerd. Maar als het nu over schuld gaat, die schuld die is niet weg. Ik moest straks God gaan ontmoeten. Dan zit je met je lege vat van je leven. Zet het maar voor de Heere neer. Maar ook na ontvangen genade, wat een lege vaten, kinderen des Heren. Zonden die de kop opsteken. Dat veraf leven, dat beleid het maar. Die zonde van hoogmoed, van die verkeerde verlangens. Van die ingezonkenheid, van dat ongeloof, van dat wantrouwen, van die opstand, van die wereldzin. Lege vaten. En benoem het maar in het gebed. Zeg het maar concreet wat je lege vat is. Zet het zo voor de Heer in het gebed neer. Zet die vaten maar neer. En gemeente, dan gebeurt er iets, hè? Want zo ging zij van hem, vers 5, en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en ze goot in. Kijk, gemeente, dat is nu stille hoop, hè? Want die vrouw is arm, arm, arm. Die vrouw heeft helemaal niks. Ja, lege vaten, wat heb je daar nu aan? Zullen ze misschien wel gezegd hebben van binnen. Mens, wat doe je toch? Je hebt een kruikje met olie, een klein beetje olie, en je zet hier alsof je de hele wereld van olie kan voorzien. Maar ze doet het. Ze zet die vaten neer. Daar is toch iets van geloof in deze vrouw. Waar geloof, hè? En vertrouwen. En ook stille hoop. Stille hoop. Want wat is hoop? U kent dat boekje misschien wel van professor G. Wisse. De drie gezellinnen op de pelgrimsreis. En dan heeft hij het over geloof, hoop en liefde. Dat zijn de drie gezellinnen. Hè? Dat zijn de vrienden op de pelgrimsreis. Geloof, hoop en liefde. 1 Korinthe 13 lees je er ook over. En dan zegt professor Wisse zo mooi bij hoop. Hij zegt hoop, dat is eigenlijk ook geloof. Hoop, dat is geloof voor de toekomst. En kijk, nu heeft die vrouw geloof en ze heeft hoop, stille hoop op de toekomst, dat de Heer een wonder doet. En dan sluit ze de deur, hè, want ze moet denken aan het woord van God en letten op de macht van God. En die brengen haar vaten toe, zie je die jongens komen? He, die kinderen die brengen het ene vat na het andere. Moeder, hier nog een vat. En ik heb bij die buurvrouw ook nog wat gekregen. En zo zet ze die vaten neer. En ze goot in. En ze blijft maar gieten. En ze goot in en ze blijft maar gieten. Op een wonderlijke manier blijft die olie uit dat flesje, uit dat kruikje lopen. Een goddelijk wonder. Dat is nu een vrouw die toevlucht neemt. Dominee Heikoop noemt haar een toevluchtnemende weduwe. Weet je wat geloven eigenlijk is? Geloven, dat is gehoorzamen van Gods bevelen. En geloven is het omhelzen van Gods belofte. Dat is zakken en zinken op het woord dat de Heere sprak. Elisa zegt, ga ijs voor uw vaten van buiten. Kom in, sluit de deur, zet weg. En ze mag dat woord op dat woord zakken en zinken. En ze doet het ook. Wat Elisa, de man Gods, wat de Heere gesproken heeft. En nu op de dankdag. Wat zegt de Heere? De Heere zegt, doe uw mond wijd open. Dat is een bevel. En ik zal hem vervullen. Dat is een belofte. O Heere, schenk mij dan geloof. Dat gehoorzaam is. Dat steunt op uw woord. En dat ik zo mijn mond mag openen. En zou u hem dan willen vervullen. En dan achter die gesloten deuren. Hè? Dat geloof dat moet in stilte als het ware wortelen. Geloof dat er wat bij die vrouw ja, door erheen gegaan is. Hè? Want dan gaat ze daar achter die gesloten deuren die vaten inschenken. En dan blijft die olie maar lopen. En dan blijft die olie maar lopen. En nog een vat en nog een vat en nog een vat. Gemeente. Bij ieder gevuld vat werd God groter en zij kleiner. Geloof je niet? Bij ieder vat dat gevuld werd, werd God groter en zij kleiner. En mocht ze als het ware meer gaan steunen en zakken en zinken op dat woord van de profeet Elisa. Nee, er is niks van die weduwe bij. Alleen maar armoede. En niet met al dan een kruikje olie. Maar ze heeft een grote God. Die alles doet. Niets uit ons, maar al van hem. Ja, zo gaat dat volk naar Jeruzalem. En dat is nu de les. Dat is nu de geestelijke les. Ook voor in het leven van Gods volk. Dan word je er zelf buiten gezet. Want het is niet van u. Het is niet van jou. Maar het is alleen maar bij de Heere vandaan. Dan moet je met je armoede, met je lege vaten komen en ze neerzetten en gieten. En dan zal de Heere zorgen voor de vervulling. En het geschiedde als de vaten vol waren. Zie je jongens en meisjes, die vaten die zijn allemaal vol. Die kleine vaten, die grote vaten. Die lelijke vaten, die mooie vaten, die ruwe vaten en die wat gladdere vaten. Allemaal vol. En dan zegt ze tegen de jongens. Ga nog eens een vat halen, dan voel je de ontknoping. En dan zeggen die jongens, moeder, moeder, er is geen vat meer. Het laatste vaatje is vol. En de olie stond stil. De laatste druppel. En dan stop. Als de lege vaten zij op zijn, dan stopt de olie. En zo wordt hier haar nooddruft vervuld. Paulus die zegt, doch mijn God zal vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus, Filippenzen 4. En dat is ook onderwijs op de dankdag. Dan gaat de Heere vervullen, kijk maar bij deze weduwe. En dat doet de Heere in heerlijkheid. Dat doet hij zeer rijk, dat doet hij zeer mild. Dat zie je hier bij die weduwe, die vaten. Allemaal worden ze gevuld met die heerlijke, kostbare olie. Maar in heerlijkheid, dat wil ook zeggen, dat doet de Heer op zijn wijze, op zijn manier, tot zijn eer. Want dan krijg ik in dit leven niet alles wat ik wil, maar dan krijg ik alles wat de Heer wil. En daarom moet je maar bedelen op de dankdag. Of je nooddruft, of je lege vaten vervuld mogen worden in heerlijkheid door Christus Jezus. Of je nu met alles van je leven, en ik heb net een heleboel dingen genoemd, hè. Zoveel lege dingen in je leven kunnen er zijn. En dat mag je nu allemaal voor de Heere neerzetten. Maar dan mag je vooral bidden of de Heere dan je nooddruft, dus al je armoede wil vervullen in Christus Jezus. Of je een band met God, met Gods Zoon ook, de Heere Jezus Christus, mag krijgen, mag hebben. Want natuurlijk is het groot als de Heere je in de gewone dingen van iedere dag helpt. En als de Heere je lege vaatje vervult. En je verkering geeft. Of de zorgen in je gezin matigt. Of je ondersteunt in je ziekbed. Dat is allemaal groot. Maar we moeten wel een band met God. En met de Heere Jezus Christus hebben. Mijn God zal vervullen uw nooddruft in heerlijkheid. Door Christus Jezus, want dan heb je echt genoeg, en dan is het waar, al wat u ontbreekt, we gaan het zingen, met Psalm 81, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig, dus 81 vers 12, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Elisa geeft de raad aan een weduwe. Grote nood. Stille hoop. Trouwe zorg. Dat is vers 7. Toen kwam zij. En gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide, ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen leef van het overige. Toen kwam ze. Nee, ze gaat niet naar de buren toe. Niet eerst naar de buren toe. Ze zal het misschien later natuurlijk wel verteld hebben. Maar toen kwam ze en ze ging naar de man Gods. Want nu moet de Heere erkend worden. De gever van al het goede. Ze gaat met haar gaven terug naar het goede adres. Ze komt bij Elisa, de man Gods. En daarmee erkent ze dat de Heere de gever is van al het goede. Hij heeft die olie gegeven. En dan gaat ze het de man Gods te kennen geven, dan gaat ze het vertellen. Ze heeft haar nood verteld, vers 2, en nu mag ze de uitkomst vertellen, vers 7. En ze gaf het de man Gods te kennen. Mijn God is redder. Dat betekent Elisa, hè? Mijn God redt. En nu gaat ze met de gaven naar de gever. Nu gaat ze met de weldaden naar de weldoener. We kennen de uitdrukking toch wel. Dat is dankdag. Dankdag is met wat je gekregen hebt van de Heere weer teruggaan naar de Heere. Dan ga je terug naar die overvloedige fontein van alle goed. En dan zeg je, Heer, ik heb het alles uit uw hand ontvangen. Dan ga je naar de Heere zelf. Hem danken is toch denken aan. Denken aan wat de Heere gaf. Denken dat Hij het was die het gaf. Hem niet vergeten, Hem niet verachten. Want gemeente, wij verachten zo vaak de rijkdom van zijn goede tierenheid. Of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid? De goede tierenheid weet niet wetende dat de goede tierenheid des Heren u tot bekering leidt. Als de Heer je dat nu eens laat zien op deze dankdag, jongeren. Wie de Heere was voor jou. En wie jij was voor de Heere. Dan komen de tranen op de dankdag. Misschien niet altijd van buiten zichtbaar, maar wel tranen in je hart. En smart en droefheid. Hij zegt, Heer, ik doe niets anders dan u in het aangezicht slaan met mijn zonden. Ik vergeet u iedere dag, wel 1000 keer. En u loopt mij iedere dag na met uw goede tierenheden. En u geeft mij iedere keer uw woord en al die zaken. Die goede tierenheden des Heren, die moeten jou, die moeten u, die moeten ons tot bekering brengen. En danken, dat is ook eren van de Heren. De psalm zegt, wie dank offert, die zal mij eren. Psalm 50. En dan zegt de Elisa, 3 korte bevelen. Ja, die man die geeft nog alles bevelen. Ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Heen gaan. Verkopen en betalen. Dat moest ze doen. Heen gaan, weer heen gaan en de olie verkopen. En uw schuld, Heer, betalen. Dan kan ze de hele schuld betalen, afbetalen. Eigenlijk moet ik zeggen, de Heere betaalt de schuld. Want die olie is niet van die weduwe. We zeggen wel eens de olie der weduwe, de olie van de weduwe. Maar het is eigenlijk de olie van de Heere, hè? Die hij aan die weduwe geeft. De olie van de Heere aan de weduwe. En nu gaat de Heere haar schuld betalen. Want nu zorgt de Heere voor olie en met die olie, dat kan ze verkopen, daar krijgt ze geld voor. Dan wordt die schuld helemaal weggedaan. En dan is die schuldeiser, die komt niet meer op de stoep, jongens en meisjes. Want die schuldeiser is voldaan, zijn schuld is betaald, dus dan hoeven die kinderen ook niet meer voor hem te werken. Voelt u de les op de dankdag, gemeente? Die eis van de wet moet vervuld worden. Ik moet God dienen en ik kan God niet meer dienen. En die eis van de wet is God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat zal in der eeuwigheid nooit meer lukken. Dan moet mijn schuld weggenomen worden, verzoend worden. En dat kan u alleen door de meerdere van Elisa, de Heer Jezus Christus. Die alle goddelijke eisen van de wet heeft vervuld. Door zijn volkomen gehoorzaamheid. Zijn lijdelijke gehoorzaamheid toen hij de straf droeg. En zijn dadelijke gehoorzaamheid toen hij de wet volbracht. Ja, hij is gehoorzaam geworden tot in de dood, ja, de dood des kruises. En groot, als nu zijn werk op mijn rekening gezet wordt. En ik mag weten, mijn schuld is betaald. Wat is dat een verlossende weldaad en zalig die dat mag weten. Ook bewust mag weten vanuit het woord, mijn schuld is betaald. En dan? Ja, en dan? Gij dan met uw zonen leef bij het overige. Kijk, zegt Elisa, dan ga je je schuld betalen. Dan hoef je daar geen zorgen meer om te hebben. Maar dan mag je met je zonen bij het overige, die overige opbrengst, want er is natuurlijk nog heel wat over. Ze kan haar schuld betalen, haar schuldheer betalen. En dan is er nog een heleboel geld over. En daar mag je nu van leven. Als de Heere wat geeft, dan blijft er meestal ook nog wel wat over. Gij met uw zonen, die weduwe met haar kinderen. We zingen in Psalm 68, die weduwen haar recht verschaft. Die streng haar onderdrukker straft, ja zeker. Die weduwe wordt geholpen, want hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen. En hij houdt de wees en de weduwe staande. En der goddelozen weg keert hij om. Hij houdt deze weduwe staande. En u mag je leven, weduwe, bij wat er nog overblijft. Nu mag je leven naar je betaalde schuld van dat geld wat nog over is. Nu mag je leven van de opbrengst van dat kleine kruikje met olie. Dat is nu een opbrengst waar je zelf niks aan gedaan hebt. Want je moest zeggen, uw dienstmaagd heeft niet met al dan een kruikje olie. Maar nu heeft de Heere die olie vermeerderd. En nu mag je leven van de opbrengst van wat de Heere heeft gegeven en waar je zelf niets voor gewerkt hebt. En dat is nu de troost op de dankdag. Dan mogen Gods kinderen gaan leven uit de verdiensten van Christus. Uit de verdiensten van die meerdere van Elisa. Dan is er die levenslange onderhouding vanuit de voldoening en dat volkomen werk van Christus. Daar heeft dat volk nu helemaal niets aan gedaan. Maar dan mag dat volk wel uit leven. Dan heeft Christus zich overgegeven. Dan heeft Christus de prijs voor zijn volk betaald. En dan zegt Paulus in de Romeinenbrief, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hè, al Gods kinderen. Hoe zal hij ook ons, zijn kinderen, met hem niet alle dingen schenken? Dan krijg je alle dingen met hem, met Christus. Dan heeft Christus die volkomen prijs betaald. En dan mag je kinderen des Heren leven uit de verdiensten van Christus. En dan zal je niets ontbreken. Dat zijn de geestelijke zegeningen, leef bij het overige. Maar dat zijn ook de tijdelijke zegeningen die door de Heere in Christus voor Gods volk ook geschonken worden. En dan heb je een leven lang genoeg. En dan zegt de Heere Jezus zei tegen zijn discipelen, wees dan niet bezorgd. Wees dan niet bezorgd. Wat je eten zult, wat je drinken zult. Zoek dan eerst dat Koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Dat is nu het rijkste leven wat er is. Dan mag je leven bij het overige. Dan mag je leven uit dat volbrachte werk van Christus. Om dan te ervaren dat je daar een leven lang genoeg aan hebt. Heb je daar altijd zicht op, dat is wat anders. Maar de werkelijkheid is wel zo. Gods volk leeft uit de verdiensten van die oudste broeder. Die knecht des Heren. Die man Gods en daarom genoeg in leven en in sterven. Wat ligt er dan een rijke troost? Leef bij het overige. Gemeente, het is dankdag. Weet je de punten nog? Grote nood, stille hoop, trouwe zorg. Wat is de beste dankdag? Als je met je nood naar de Heere mag vluchten. Als je in je armoede op de Heere mag hopen. En als je zo mag ervaren het zorgen van de Heere. En wat is nu de beste gestalte op de dankdag? Om het als een arme, lege zondaar van de Heere te verwachten. En die hoop wordt niet beschaamd. De Heere vervult nog steeds lege vaten. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord ook van vanmorgen. Op deze dankdag over de lege vaten. En wilt u zo dit onderwijs ook zegenen aan ons hart. Dan is er niets te klein, niets te groot om voor u neer te zetten als zo'n leeg vat. Mogen er maar veel lege vaten neergezet worden voor u die alles vervullende God. En wilt u uw volk ook troosten en bemoedigen, leef bij het overige, om nu vanuit die verdiensten van Christus de overige tijd te mogen leven in dit Bakadal. Gedenk ons bij het van hier gaan, helpt u onze broeder vanmiddag, dominee Moens, als hij de gemeente mag voorgaan, en wij in de gemeente van Goes, en vanavond, heren, wilt u zo nog een en andermaal in ons midden zijn en uw zegen ons schenken uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 33 vers 10. Zij machtig arm beschermde vromen en redt hun zielen van de dood. Dat is Psalm 33 vers 10, onze slotzang. Psalm 33 vers 10. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.